Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade, zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 68, vers 10. De groepen 5 en 6 hebben die geleerd. Geloofd zij God, met liefst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Tiende vers van Psalm 68. Gebeten aan het begin van de dienst van deze avond doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen als ook artikel 8 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48 vers 6. Daar lezen we de profetie van Jeremia hoofdstuk 31 de versen 27 tot en met 40. Jeremia 31 vanaf vers 27 tot en met vers 40, eerst de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is, aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, toch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd, want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest, want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Daar is nog eerste, nog laatste, want zij zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Schriftlezing is Jeremia 31 vanaf vers 27. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk als ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven en ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad voor de Heere zal herbouwd worden van de toren Hananiël af tot aan de hoekpoort. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goat omwenden. En het ganse dal der dode lichamen en der as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal voor de Heere een heiligheid zijn. Er zal niets weer uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid.
Deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 147. We zingen de versen 1, 6 en 10. Laat de Heer een lof ten hemel reizen. De Heer betoont zijn welbehagen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Versen 1, 6 en 10 van Psalm 147. We gaan vanavond weer door met de behandeling van de catechismus. Zondag 34 is aan de beurt. Eerst de vragen met de antwoorden. Zondag 34, vraag en antwoord 92. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Exodus 20, vers 1 tot 17. Deuteronomium 5, vers 6 tot 21. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt, enzovoort. Dan vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat we onze naasten schuldig zijn. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en liefharen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Vraag en antwoord 95, wat is dan afgoderij? Afgoderij is, in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover deze zondagsafdeling. Ik noem als thema hierbij de wet in het gedeelte van de dankbaarheid. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de bedoeling van de wet in vraag en antwoord 92. Daarna over de verdeling van de wet in vraag en antwoord 93 inderdaad. En dan als derde het hoofdgebod van de wet in vraag en antwoord 94 en 95. Dus de wet in het gedeelte van de dankbaarheid, de bedoeling van de wet, de verdeling van de wet en tenslotte het hoofdgebod van de wet. Onze eerste gedachte is de bedoeling. Gemeente, vanavond gaan we weer verder met de behandeling van de catechismus. U weet nog van de vorige preken, we zijn nu in het derde deel, dat van de dankbaarheid die aan God verschuldigd is voor de verlossing uit de ellende. Dat begon in zondag 32 met over de goede werken. Het einde van die zondag werd een aantal zonden genoemd, met de opmerking, wie daarin doorleeft, die kan niet zalig worden. Nu zou je kunnen denken dat de catechismus direct door zou gaan met de behandeling van de wet zelf. Zo van, dan gaan wij direct daarna eens naar wat de wet zegt en wat zonden dan eigenlijk zijn. Maar dat was niet zo. Eerst werd zondag 33 tussengevoegd. U weet nog wel, die ging over de echte bekering. Want pas daarna volgt de behandeling van de wet. En dat is eigenlijk zo onderwijzend over de aard van het geestelijke leven. Want daaraan merk je dat het echte onderhouden van de wet, zoals de Heer het bedoeld heeft, alleen vrucht kan zijn van de bekering tot God. Alleen dan is er sprake van een levend geloof, van liefde tot God en tot Gods wet, en het zoeken van Gods eer. Herken dat beeld. Als de wortel en de boom goed is, is de vrucht het ook. Die manier kun je ook zeggen, als God mensen bekeert, gaan zij zich op God en op zijn wet richten. Waarbij je juist dan je afhankelijkheid van de hulp en de leiding van de Heilige Geest ervaart, om die ook te kunnen onderhouden. Want de Heere, die geeft door middel van de regels van de wet leiding aan het leven op de weg van de bekering en van het levende geloof. Daarmee zorgt de Heere dus voor zijn kinderen. Hij wijst hen de weg hoe ze moeten leven. De Heere, die maakt zijn wetten en regels daarna ook bekend aan alle mensen die maar horen. Daarmee laat de Heere zien dat hij het welzijn van alle mensen op het oog heeft. Want gemeente, echte vrijheid is gebonden aan de wet van God. De ware vrijheid is het leven na de wet van God. Wanneer er geen wet zou zijn, het zou een chaos worden. God bedoelt met de wet dus geen kwaad, maar alleen maar goed. God, die heeft door middel van de wet, als het ware een beschermend hekwerk om ons leven gezet. En jongelui, dat is een grote zegen. Een grote zegen. Jongens, meisjes, denk maar even mee. Ik heb een voorbeeld. Denk aan de situatie bij jullie thuis. daar gelden ook bepaalde regels. Zulke regels, die zijn er voor je bestwil. Je hebt er ten diepste behoefte aan structuur, door middel van bepaalde regels. Denk aan thuis, op school, in het verkeer ook. God heeft regels aan mensen gegeven, regels voor het leven. Dat doet Hij als onze Schepper. En daarna ook als Vader van zijn kinderen. Want Hij weet precies wat goed is voor ons. Daarom vertelt Hij hoe we moeten leven. God geeft 10 geboden. 10 leefregels. 10 woorden. Ze staan in zijn wet. En zo leert je elke zondagmorgen, hoor je ze voorlezen. En dan vertelt de Heer hoe Hij wil dat we zullen leven. Zo leer je dus hoe je Hem kunt dienen. En Hij geeft zijn wet als een beschermend schild om je leven. Want zo was het ook toen de Heer de wet voor het eerst openlijk bekend maakte aan mensen. De Heer die vertelde bij de aankondiging van de wet: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Laten we samen eens bij stilstaan. Wat gemeente dan vertelt de Heer, het volk van Israël, wie Hij is. En wat Hij allemaal gedaan heeft. Joost Meijzer kent de geschiedenis wel. De Heer heeft het volk van Israël uitgeleid uit Egypte. En tot dan toe bewaard. De Heere heeft het volk, om zo te zeggen, apart gezet van alle andere volkeren op deze aarde. Want de Heere, die gaat iets bijzonders doen. Hij gaat nu met het hele volk van Israël het verbond aan. Let erop, dat is hetzelfde verbond als bij Abraham en later zijn familie. Nu wordt dat verbond, dat genadeverbond dus, aangegaan met het hele volk van Israël. De Heere heeft het volk van Israël namelijk uitgekozen om zijn volk te zijn en om tot zegen te zijn voor de andere volkeren. De Heere heeft het volk uitgekozen om zijn volk te zijn. Hij maakt zich vast aan hen. Ook al heeft het volk van Israël zich door de zonde losgemaakt van God, Hij maakt toch weer de verbinding. Want God belooft dat Hij de God van Israël zal zijn en voor ze zal zorgen. Israëlieten beloven op hun beurt dat zij de Heere zullen liefhebben en zullen gehoorzamen. Daarom geeft Hij ze zijn wet om te vertellen hoe ze moeten leven. Hij zegt erbij, als er straks, want jullie bij zullen zijn, die gaan leren dat ze tegenover mijn wet een zondaar of een zondares zullen zijn. Als ze straks bij zullen zijn, niet meer weten hoe ze nou ooit echt en met hun hart mij zullen kunnen dienen. Dan vertelt de Heer er ook bij dat zijn Zoon de Heer Jezus alles zal gaan doen, waardoor zondaren weer echt en met hun hart aan God vastgemaakt kunnen worden. Iets anders gezegd, de Heere geeft dan met de wetten ook de offers, die als een uitgestoken wijsvinger allemaal wezen op de Heer Jezus en op zijn offer. Hij zou alles gaan doen en heeft ook alles gedaan, waardoor mensen weer bij God kunnen komen en wonen, weer een kind van God kunnen worden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Misschien zeg je bij jezelf wel, maar dat is voor mij toch niet belangrijk, jongelui. Ik ben toch niet uit Egypte uitgeleid. En dat klopt uiteraard. Niet zoals het volk van Israël, dat is waar. Maar wel op een andere manier. Want Egypte, hè? Egypte betekent in de Bijbel vaak de wereld. Als je dat verinvult, dan krijg je dit. Ik ben de Heere, jouw God, die je uit de wereld gehaald hebt. Hoor je dat? De Heere heeft je eruit gehaald. Dat is wat. De Heere heeft je apart gezet van alle andere mensen op de wereld. Nu hoor je bij de kerk. En wat is dat een groot voorrecht. Jongelui, hij heeft zijn naam aan die van jou vastgemaakt. Toen je gedoopt bent. En de Heer vertelde je toen dat hij je alles wil geven wat je nodig hebt. Hij vraagt op zijn beurt om voor hem te leven zoals hij dat waard is. Dat is toch niet te veel gevraagd dan? Egypte, in de Bijbel, betekent in de tweede plaats ook de zonde. Als je dat ervoor invult, dan staat er zoiets als, ik ben de Heere jouw God, die je uit de zonde gehaald hebt. Gemeente jongelui, is dat in ons leven ook al gebeurd? Wanneer Christus ons verlost heeft. Weet je wat er gebeurd is? Dan heeft hij je uitgeleid. Uit het diensthuis van de zonde. Want Christus heeft zijn volk vrijgemaakt van de vloek van de wet. En van de dienstbaarheid van de zonde. En van de verdoemende kracht van de wet. Hij heeft voor zijn kinderen de vloek gedragen. Voor hen een vloek geworden zijnde. Betekent niet dat de wet voor een kind van God niets meer betekent. Voor zo iemand komt de wet in het leven met de Heer terug. Om het nieuwe leven van de dankbaarheid te zuiveren. En te leiden. En te richten om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, denken we erover na. Want veel mensen, hè, die leven met de wet als de wet van het werkverbond. Als een wet van dienstbaarheid. Waar de liefde zo in ontbreekt. Dan zijn ze altijd weer met vrees bevangen. Ik zeg het uit liefde. Altijd met vrees bevangen. De wet lijkt dan een harde meester te zijn. Die eist. En die vloekt. En dan is er geen oog voor de vreugde van de wet. Om Christus wil. Dan is er geen oog voor de vervulling van de wet door Christus. Want het is zo'n zegen, meneer de Heere, die daardoor het ontdekkende werk van de wet brengen gaat. Dat je oog gaat krijgen voor het werk van de Heere Jezus. Die de wet wel heeft vervuld. En werkelijk alles heeft aangebracht om voor hem te kunnen leven in liefde. Gemeente alleen vanuit de middelaar, vanuit verbond, leren wij de wet van het verbond echt begrijpen met ons hart. Want hoe meer je Christus leert kennen, moeten Gods kinderen maar nagaan bij zichzelf, hoe meer je Christus leert kennen, Hoe meer je leert dat hij de wet gebod voor gebod vervuld heeft. En hoe meer de wet lief krijgt als een door Christus vervulde wet. Waar ga je het geloven met je hart. Hij heeft niet alleen als borg de vloek van de wet ook voor mij gedragen. Dat natuurlijk ook. Maar daarna ook ieder gebod van de wet voor mij vervuld. Daarom alleen in die verborgen geloofsgemeenschap met hem kunt u het zingen. Hoe lief heb ik uw wet. En daarom komt de wet nu zo uitvoerig aan de orde in het gedeelte van de dankbaarheid. Opdat Christus al meer gekend en benodigd, al meer bemind en geliefd worden zal, als de volkomen zalig maken, dan wordt hij mij alles. In het begin van het leven met de Heere, maar juist ook in de voortgang daarvan elke dag weer. Want dan is er zoveel te krijgen, wanneer je gaat zien wat er allemaal in het verbond van God begrepen is. Wij zijn zo weinig ingeleid. Uitzonderingen daar gelaten, zo weinig ingeleid in de kennis van de enige zaligmaker in wie het verbond vast ligt. De troost zou zoveel meer moeten leven. Die Paulus onder woorden denkt Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt gemeente ingeleid te worden in de heilgeheim van het verbonden genade, meer leren van de betekenis daarvan, dat geeft een rijke vrucht en ook een rijke zegen. Geeft ook zoveel meer vastheid en zoveel meer zekerheid in het leven met de Heer. Het geeft onder Gods kinderen wetenschap. Wetenschap door het geloof dat je door de wet aan de wet gestorven bent. Dat wil zeggen, je leerde heilzaam wanhoop aan je eigen vermogen om de wet te onderhouden. En alles zocht en vond je in Christus, die grote volbrenger en onderhouder van de wet. Dan komt er juist bij het gedeelte van de dankbaarheid, bij de behandeling van de wet, zicht, al maar meer duidelijke zicht, op de troost waarin je het leven met de Heere steeds weer en meer onderwijs nodig krijgt en ontvangt. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Dan kan de wet je niet meer veroordelen. Want Christus heeft je vrijgemaakt en de wet komt terug om die te doen uit dankbaarheid. Mag ik vragen, gemeente? Hebben wij zo de bedoeling van de wet in ons leven al eens gevoeld met ons hart? De vreugde van de wet in de verborgen geloofsgemeenschap. Met Christus. Nu het tweede is de verdeling. Vervolgvraag en antwoord 93. De vraag is dan, hoe worden deze 10 geboden verdeeld? Antwoord is, in 2 tafels. Destijds gebeurde dat op 2 stenen tafels. Jongens en meisjes, 2 grote platte stenen waren dat. Het heeft betekenis. Wat in steen is ingegrift, kun je niet zomaar mee wegvegen. Daar zie je opnieuw dat de wet van blijvende betekenis is. We zeggen wel eens zo, dat de wet in de wedergeboorte geschreven wordt in je hart. Als een warm hart, als een open hart, vanuit de verdiensten van Christus. Straks op een nieuwe hemel, nieuwe aarde, zal die wet weer volmaakt gehouden worden. Daar zal alles vrede zijn. en liefde en volmaakte harmonie in overeenstemming met de wet van God. Nu staan we stil bij de indeling van de wet. Op deze tafel staan 4 geboden. 1 tot 4. Tweede tafel, de volgende 6 geboden, 5 tot en met 10. De geboden van de eerste tafel leren hoe ons leven moet zijn voor God. Tweede tafel leren hoe we moeten leven met onze naasten. Het is belangrijk om op die verdeling wat verder in te gaan. Jongens en meisjes, er is maar 1 woord. 1 woord voor nodig, waarmee je de wet goed kunt samenvatten. En welk woord is dat? Dat is het woord liefde. Liefde tot God gaat voorop. Liefde tot je naaste hoort daar helemaal bij. Zo zijn ook de 10 geboden verdeeld over 2 tafels. De eerste 4 geboden staan op de eerste tafel van de wet. Deze geboden gaan erover hoe wij ons tegenover de Here hebben te gedragen. De volgende 6, tweede tafel van de wet. Deze geboden gaan erover hoe we ons tegenover andere mensen hebben te gedragen. Zou ook kunnen zeggen, eerst een verticale lijn in onze verhouding tegenover God, daarna een horizontale lijn in relatie tot elkaar, waarbij de ene lijn nooit kan bestaan zonder de andere. Bijbels voorbeeld, denk aan de onrechtvaardige rechter van de middagavondpreek. Die zei, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Eerst zegt hij dus, ik vrees God niet, vloeit uit voort, dat ook geen mens ontziet. Vreesde hij God wel, zou hij ook verlangen om de geboden van de tweede tafel allemaal te onderhouden. Je merkt wat het probleem ligt, wanneer er geen vrees van God in ons is, neem het niet zo nauw met de geboden die gericht zijn op onze naasten. Het liefhebben van de Here is dus het begin. Eigenlijk de bron. Als gevolg, als vrucht daarvan, is er de dienst aan elkaar. De dienst naar mensen. De hoofdsom. Samenvatting van de wet is liefde tot God en tot de mensen. Het een is onlosmakelijk verbonden aan de ander. Wij zijn gevallen mensen. Wij zijn het juiste zicht op God kwijtgeraakt. Daarom hebben we ook onze naaste, in Bijbels opzicht, uit het oog verloren. Het hangt dus allemaal met elkaar samen. Daarom heb je aan 4 geboden, de eerste 4 geboden, niet genoeg. Je hebt ze alle 10 nodig, opdat God zijn beeld in ons herstellen zal. En mensen zo zijn beeld mogen vertonen en leven zullen naar al zijn geboden. Zo wil de catechismus ons leren dat de juiste verhouding tegenover de naaste alleen maar voortkomen kan uit de juiste verhouding met God. De goede manier, Bijbels zien uiteraard, de goede manier van leven met onze naaste kan alleen maar echt bestaan vanuit de goede manier van leven met God. Gemeente, wat zou er allemaal anders uitzien wanneer wij in alle dingen zouden leven zoals de Heere dat wil? En wat maken wij mensen onszelf toch vaak moeilijk door ons niet aan de regels van de Heere te houden. Terwijl de Heere het zo waard is om in alles gediend en gevreesd te worden zoals Hij dat wil. En alles wat je daarvoor nodig hebt, het is bij hem te krijgen, die mild geeft en nooit verwijt. Nu het derde, het hoofdgebod, maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 17, vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Derde vers van Psalm 17. Zondag 34, thema is de wet in het gedeelte van de dankbaarheid. De bedoeling, de verdeling en nu het hoofdgebod van de wet in vraag en antwoord 94 en 95. Maar het begin, vraag 94, met de behandeling van het eerste gebod. De vraag is, wat gebiedt God in het eerste gebod? Wat wil de Heer eigenlijk in dit gebod? Jongens en meisjes, kijk het gebod uit je hoofd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Probeer maar zo te onthouden. Zet God op de eerste plaats. Jongens en meisjes, zet God op de eerste plaats. Ouderen, u uiteraard ook. God op de eerste plaats. Uitgewerkt in het antwoord dat ik zo lief, als mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van heiligen of andere schepselen vermijd en er vandaan vlucht en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo op die manier dus, dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doen. Als het eerste gebod, ook het hoofdgebod. Het gebod zelf is namelijk van zo verstrekkende betekenis, dat het tegelijk de basis is van alle andere geboden die erop volgen. Nu heeft het gebod over het aangezicht van God. Jongelui, dat is beeldspraak. We weten dat de Heer overal is. Dat noem je met een moeilijke woord. De overalomtegenwoordigheid van God. Dus, die uitdrukking Gods aangezicht wordt eigenlijk gezegd. Daar waar God mensen ziet. Overal dus. Voor Gods aangezicht. Betekent overal. Dat zie je hier in de kerk. Dat is als je thuis bent. Alleen of met vrienden, vriendinnen bent. Altijd zijn wij voor Gods aangezicht. Altijd. De Heere ziet ons altijd en overal. Ook wanneer wij dat eigenlijk liever niet zouden hebben. Omgekeerd is vanuit de bloei van een nieuwe leven met de Heere wel en met tijden zeer overvloedig. Om voor het aangezicht van de Heere te mogen staan en te mogen leven. Kent u dat? Voor Hem te willen leven. Met Hem te willen leven. En Hem ook te mogen dienen in je leven. Wat je nou zegt. Ja, Heere. U kent mij. Dan zeg je, Heere, voor u is niets verborgen. Mijn begeerte is om voor u te leven. Jongelui, jongens en meisjes, denk aan het paradijs. Toen was het ons voor ons de diepste vreugde om voor zijn aangezicht te staan. Hij mocht kijken tot op de bodem van ons hart. Wat waren totaal niets voor hem te verbergen. Niks. De Heere herinnert bijvoorbeeld Abraham eraan, wanneer hij tegen hem zegt, Abraham, wandel nu voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan gaat het eerst om ons hart, daarna om het totale leven, wat eruit voortvloeit. Want weer later, zei de Heere met verdriet tegen het volk van Israël, dat ze wel tot hem naderen met hun lippen, maar hun hart zo ver van hem hielden. Want de Heer had gezegd tegen hen, heb geen andere goden voor mijn aangezicht. Die mochten ze niet hebben of dienen, want Israël kwam net uit Egypte, waar de afgod Osiris werd gediend. Ze hadden daar heel wat beelden van meegenomen. We weten ook in andere plaatsen uit de Bijbel hoe de afgodendienst in Egypte hen had besmet. Na de uittocht kwamen ze in Kanaan opnieuw een land vol van afgoderij. Daar werden de Baals en de Astarte gediend. Telkens kwam Israël in aanraking met de afgoden van de andere volkeren. Het gevaar was zo groot dat ze erin meegenomen zouden worden. Want dat gebeurde onder meer in de tijd van de richters en van de koningen. De Heere moest er telkens weer voor waarschuwen. Vereer die niet. Breng er geen offers aan. Je hoeft die niet gunstig te stemmen. En denken we bij onszelf. Nou en? Nou en? Wat heb ik daar nou vandaag nog mee te maken? Ja, gemeente, meer dan je denkt. Ik geef toe We hebben geen afgodsbeeld in hout of steen of goud meer. Maar toch wel in een andere vorm. Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Want waar is de mens meer toegeneigd dan vertrouwen te hebben op iets anders dan God alleen? Als je het zo bekijkt, is er een wereld vol afgoden ook in deze tijd. Ga maar na. Wat wordt er soms veel vertrouwen gezet op prestaties van een mens? Denk aan de medische wereld bijvoorbeeld. Laten we steeds beseffen dat het zonder de Heere niet baten zal. We gebruiken de middelen daarom in afhankelijkheid van de zegen van de Heere. Komt ook dichterbij. Dan kunnen we ook erg veel vertrouwen op onszelf. Kan ook een afgod zijn. Mijn kracht. Mijn standvastigheid. Mijn voorzichtigheid. Mijn inzicht of mijn gaven. Gemeente, de Heere alleen kan ons bewaren en helpen. Laat op hem elke dag ons vertrouwen stellen. En eerbiedig de grenzen die de Heere in zijn woord getrokken heeft. En die in de catechismus aan ons hart worden gelegd. Daarna toveren, is het nadoen van de almacht van God. De duivel laat door allerlei toverkunsten zien dat hij ook machtig is. Denk aan glaasje draaien bijvoorbeeld. Waarzeggerij. Het nabootsen van de alwetendheid van God. Dan probeert de duivel te laten zien dat hij ook veel weet. Denk aan horoscopen. Gemeente, jongelui vooral. Hou afstand van alles wat met het occulte te maken heeft. Het is veel gevaarlijker dan we zouden kunnen denken. Loop er met een grote boog omheen. Speel zulke spellen niet. Lees zulke boeken niet. Kijk zulke films ook niet. Met waarzeggerij wordt de alwetendheid van God nagedaan. Maar God alleen weet ons leven. En het is een grote zegen. Wanneer wij ons met ons hele leven ons bestaan veilig in Gods hand mogen weten. Met David zing je dan de Psalm 23. De Heere is mijn herder. En dan zal mij niets ontbreken. Totaal niets. Gemeente ongeloof en bijgeloof viert vandaag helaas hoogtij. Astrologie ook. Maar gemeente, de Heere regeert. En hij bepaalt ons leven. De loop van de sterren of wat dan ook heeft er niets mee te maken. Hecht geen waarde aan allerlei gedachten over ongeluksgetallen bijvoorbeeld. De catechismus heeft het ook over aanroepen van heiligen en andere schepselen. Schepselen worden vandaag ook aanbeden of als God behandeld. Je denkt aan de wereld van sport, pop, entertainment. Maar ook voorbeelden uit de kerk. Mensen gaan soms helemaal verkeerd om met kinderen van God. Soms ook met knechten van God. Maar gemeente verwacht het nou nooit, nooit van hen. Maar alleen van die God in wiens naam zij komen. En wiens woord zij spreken. Of het nou onze ligging en voorkeur is of niet. Want als de Heere werkte, dan valt alles van mensen weg. Echt alles. Ook van Gods knechten. Er is ook een andere, positieve kant. Elk verbod heeft ook een godbod in zich. In de eerste plaats staat het dan de enige ware God echt leren kennen. De Heere, die wil dus dat je hem leert kennen. Recht, goed, bijbels leert kennen. Want hoe kun je hem gehoorzamen als je hem niet kent? Hij wil dat je weet wie hij is. Hij maakt zich bekend in het algemeen, in het rijk van de natuur, maar vooral door zijn woord en door zijn geest. Daarom is het zo belangrijk om naar zijn stem in de Bijbel te luisteren en tot hem te bidden en alles aan hem te vertellen. Want wie de Heer echt kent, heeft geen afgoden meer nodig. Calvijn zegt het. In de kennis van God en van onszelf is de ware wijsheid gelegen. Het is een grote zegen wanneer wij door Jezus Christus kennis van God krijgen. In hem leer je de rechtvaardigheid van God kennen, dat weet je. Dat hij de zonde niet ongestraft kan laten blijven. En dat hij die gestraft heeft in zijn lieve zoon. Dan moet je nauw bij elkaar houden. In hem leer je daarom ook de liefde en de barmhartigheid van God kennen. Je leert God kennen. Jezelf kennen. En Christus kennen. En dat op een levende, op een warme, op een bevindelijke manier. Tweede is dat ik op hem alleen vertrouw. Zit bijvoorbeeld iemand die je goed kent, die durf je te vertrouwen, toch? Zo is ook hier. Wie de Heere leert kennen, leert zien hoe hij alles mijn behoud op het oog heeft. Die leert zijn leven aan hem toevertrouwen. Je geschiedenis. En ook je toekomst. En neem de opwekking uit het gebod ook ter harte. In het gebed om hierin toe te mogen nemen. Dan leer je de leidzaamheid, de les van de leidzaamheid van het levende geloof. We leren zwijgen wanneer de weg zo anders gaat. Kom er derde ook bij dat ik nederig en geduldig naar hem luister. Dat betekent gehoorzaam volgen op zijn weg. Doen wat hij wil. Wachten op wat hij zegt. Het volgende is dan ook dat ik van hem alleen alle goeds verwacht. Jongelui, de Heere alleen kan alles geven wat je nodig hebt. Daarom moet je niet in deze plaats naar mensen gaan. En hen vragen om je te helpen. Maar eerst naar de Heere. Want bij de Heere kom je nooit bedrogen uit, jongelui. Nooit. Bij de Heere valt het zo mee. Wat is het een les in het leven met de Heere? Om steeds meer af te zien van jezelf. En gelovig te zien op Hem. Hoort ook het vijfde bij, dat ik Hem met heel mijn hart lief heb. Een warm woord is dat. Lief heb. Vrees en eer. Jongelui, heel eenvoudig. Dan is de Heere de belangrijkste in je leven geworden. Hij staat nu op de eerste plaats. Het gaat je nu eerst om Hem. Maar verlang je ernaar om de Heere volkomen te dienen. Hem alleen te vertrouwen. Mij aan Hem alleen te onderwerpen. En ook aan Hem over te geven. Samenvallen ze dan zo, dat ik liever alle schepselen laat voor wie ze zijn, dan dat ik ook maar iets tegen zijn wil doen. Andere mensen kunnen je misschien verleiden dingen te doen die verkeerd zijn. Maar jongelui, laat de Heer en zijn woord het belangrijkste zijn in je leven. Om naar de Heer te luisteren. En niet tegen zijn wil in te gaan. Het is typisch genade dat het ootmoedig maakt en lijdzaam. Want de liefde die er in je hart is gelegd, geeft een teer geweten en een nauw leven met hem, hoe de weg verder ook gaat. Gaan afronden, gemeente, de wet, het gedeelte van de dankbaarheid. Eerst de bedoeling van de wet, daarna de verdeling van de wet en als derde ook het hoofdgebod van de wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wij? Wat is een zegen en een voorrecht? Wanneer we in ons leven voor het eerst of opnieuw ook onder dit gebod bij de Heere Jezus terecht mogen komen. Want Hij heeft geen andere God voor zijn aangezicht gehad. Hij heeft zijn Vader volmaakt lief gehad, geëerd en gevreesd. En dat voor mensen die zichzelf leren kennen als iemand die daar niets meer van terecht weet te brengen, hoezeer we het ook geprobeerd hebben. Je leert het, dat in eigen kracht onmogelijk is. En zie daarom dan op hem. Dat is het evangelie, onder de prediking van de wet en ook bij het eerste gebod. Hebben we het zo voor onszelf vanavond ervaren, voor het eerst of opnieuw, dan roep je het uit. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En ik doe uw geboden oprecht en welgezind, want uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En zo is het. Amen. Psalm 145, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.